Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, vervolgen wij deze dienst met het zingen van Psalm 2 en daarvan de versen 1 en 3. Wat drift beheerst het woedend heidendom en durft gij bestaan te twisten met mijn kracht. Psalm 2, de versen 1 en 3. In overeenstemming met de belijdenis van ons geloof zingen we uit Psalm 5 en daarvan het vierde vers. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraag de goddeloosheid niet. Psalm 5, het vierde vers. Doen we als gemeente ook deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, ja, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij ook komen zal om te oordelen. De levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zoek het aangezicht van de Heer in het gebed en vraag hem om de verlichting door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Almachtig en heilig God in de hemel, eeuwige Vader, wij danken u dat we hier deze avond bij elkaar mogen zijn. Hier in dit kerkgebouw of nu of later verbonden via het internet. Dat als gemeente op mochten komen om naar u te luisteren. Om uw stem te horen in uw woord. En dan bidden wij u, Heren. Geef dat wij die ernstige boodschap tot ons mogen laten doordringen. Die boodschap ook die wij net zongen. Dat u de boze geenszins zult gedogen. Dat een mens die niet rechtvaardig is, niet voor u kan bestaan. Geef dat wij niet voorbij die boodschap kunnen leven. Niet daaromheen kunnen en verder kunnen gaan. Lettend op allerlei andere zaken, in de kerk of buiten de kerk. Verplichtingen, vermaak. Maar Heere, zet ons stil bij die boodschap. Dat er buiten u geen leven is. Dat er buiten u geen vrede is. Ja, dat er buiten u alleen de eeuwige dood rest. Heer, en als we zo komen bij u. Als we zo ons geloof belijden. Als we zo die psalmen zingen. Dan staan we in de goede houding. Een houding van gebogen knieën. Een houding met lege handen. Een houding waarin we alles verwachten van u. En waarin u steeds groter en heerlijker wordt. Want u bent gekomen, Heere Jezus Christus. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. U liet de wereld niet aan haar lot over. U keek niet van ver weg. wat ervan terecht zou komen. Maar u kwam zelf. U kwam zelf om dat werk te doen. En hoe zouden we u ooit daar genoeg voor kunnen danken? Want alleen op grond van dat werk, alleen omdat u bent gekomen, mogen wij vanavond bij elkaar zijn. Mag er hoop zijn voor een zondaar die het zelf niet kan. Mag er hoop zijn, ook voor een farizeer die zijn eigen weg wil gaan. Hoop niet op eigen werken, maar op uw werk. We bidden u om of u onze ogen daarvoor wilt openen. Door uw Heilige Geest vervult u ons hart met uw geest. Dat de woorden die we spreken geen woorden zijn van lastige zinnen. Geen woorden die we niet goed begrijpen en ja, die we eigenlijk daarmee maar naast ons neerleggen. Maar dat het woorden mogen zijn die tot ons hart spreken. Dat we in uw woord, uw levende stem horen. Want u spreekt nog steeds, zoals u vroeger sprak tot de profeten, tot de aartsvaders, tot de apostelen. Zo spreekt u vandaag de dag nog steeds door uw woord. En wij bidden u, opent u onze oren, opdat we die stem mogen horen. Die stem die ons leven stil kan zetten. Die stem die ons leven kan veranderen. Die stem die ons werkelijk gelukkig kan maken. Dat u, Heer Jezus Christus, in het middelpunt mag staan. Dat u verheerlijkt wordt in al ons denken, spreken, luisteren en doen. Weert u Satan, als hij op de loer ligt om onze gedachten af te leiden. Als hij ons mee wil voeren en hoe makkelijk laten wij ons wel niet meevoeren. Maar Heere, weert u hem, beschermt u ons tegen zijn macht. Stel uw engelenmacht om ons heen, omdat ze ons beschermen tegen Satans aanvallen. En dat we zo in een oase van rust u mogen ontmoeten. En daar verlangen wij naar, Heere, om u te ontmoeten in uw woord. Dat is niet iets vanzelfsprekend. Dat is niet iets dat als we naar de kerk komen, dat het wel zal gebeuren. Maar tegelijk mogen we pleiten, Heer, op uw belofte. Dat u belooft dat u zult komen als wij u verwachten. Dat we u mogen ontmoeten in uw woord. Geeft ons rust, daartoe ook in ons hoofd, in ons hart. U kent de gedachten die daarin leven. De gedachten wellicht naar alles wat de afgelopen week gebeurd is. De gedachten naar alles wat de nieuw begonnen week staat te gebeuren. Geeft u ons rust. Dat al die vragen, al die stress, al die vreugdes, die dat uitzien, dat verlangen, dat we dat opzij mogen zetten. Omdat het geen hinder is om te luisteren naar u. En onze gedachten gericht blijven op u. Sterkt ons zo, door uw woord, door uw geest. Opdat deze dienst een eredienst mag zijn waarin u verheerlijk wordt. Waarin wij kracht mogen ontvangen om de nieuwe week weer in te gaan. Getuigend en lovend van uw grote naam. Dat bidden wij u, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. De schriftlezing vanavond is uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daarvan lezen we eerst in hoofdstuk 18, de versen 24 tot met 27. En dan gaan we iets verderop verder bij Lucas 19, vanaf vers 1 tot met 10. Maar nu eerst Lucas 18, de versen 24 tot en met 27. Een kort gedeelte nadat de Heer Jezus gesproken heeft met de rijke jongeling. Die vraag stelde, hoe zal ik zalig worden? Waarbij de Heer Jezus hem wees op zijn rijkdommen. En dan lezen we als die jonge man bedroefd weg is gegaan. In Lucas 18 vanaf vers 24 het volgende. Jezus nu ziende dat hij geheel droevig geworden was. Zeide hoe zwaarlijk, dat is hoe moeilijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods ingaan. Want het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En die dit hoorde zeide, wie kan dan zalig worden? En hij zeide, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En dan lezen we verder in Lucas 19 vanaf vers 1 tot met vers 10. En Jezus ingekomen zijnde ging door Jericho. En zie, daar was een man met naam geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaars en hij was rijk. en zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien. Want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende zag hij hem. En zei tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen murmureerden, zeggende: hij is tot een zondige man ingegaan om hem te herbergen. En Zacchaeus stond op en zei tot de Heer: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. Want de Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover. We willen vanavond stilstaan bij dit gedeelte, in het bijzondere 10e vers, wat het kernvers van dit gedeelte is. Waar we lezen: want de Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat is ook gelijk het thema van de preek, het thema van de dienst. Want de Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. 3 punten. Allereerst, de Zoon des Mens is gekomen. Ten tweede, de Zoon des Mensen zoekt dat verloren was. En ten derde, de Zoon des Mensen maakt zalig. De Zoon des Mensen zoekt, is gekomen. De Zoon des Mensen zoekt dat verloren was. En de Zoon des Mensen maakt zalig. Voordat we daarover gaan nadenken, zingen we met elkaar het Psalm 14. En daarvan zingen we de versen 2, 3 en 7. De grote God die het recht verdedigd sloeg. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen. En nog daalde het heil uit Sion spoedig neer. Dan heb ik voor u namens de kerk uit de volgende afkondigingen. Allereerst betreffende de kerkdiensten. Deo Valente, zondagmorgen 26 januari hoopt dominee W. van Wilde uit Oud-Alblas voor te gaan. In de avonddienst hoopt dominee D. Breuren voor te gaan. Dan betreffende de collecte. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde aan de uitgang is eveneens voor de kerk. Van harte aanbevolen. Zingen we nu met elkaar uit Psalm 14, de versen 2, 3 en 7. verkondiging deze avond is uit Lucas 19. En daarvan in het bijzondere 10e vers. Want de Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Het thema, de Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Eerste punt, de Zoon des Mens is gekomen. Tweede punt, de Zoon des Mensen zoekt wat verloren was. En derde punt, de Zoon des Mensen maakt zalig. Gemeente, het is goed dat we hier zo met elkaar zijn. Dat we met elkaar in dit kerkgebouw zijn, dat u al uw plek heeft gevonden. Of nu of later verbonden via het internet, verbonden bent met deze dienst. Om te luisteren naar Gods woord. U bent gekomen. Allemaal kennen we waarschijnlijk mensen die niet zijn gekomen. Mensen die geen zin hadden. Die geen tijd hadden. Die niet konden, andere verplichtingen hadden. En toch zitten we hier. Vanavond. En komen, dat doen we toch niet zomaar. Als we ergens naartoe gaan, dan is het toch niet dat we zeggen van ja, ik reed er toevallig langs en ja, ineens was ik daar. Achter komen, achter gaan zit vaak een doel. Heel nadrukkelijk ook in ons tekst, want de Zoon des Mensen is gekomen om. Een doel. Het komen heeft een doel. En wat is dan het doel van uw komst deze avond? Wat is de reden dat jij er bent? Wellicht dat vanmiddag, vanavond nog, je telefoon afging van de appjes over de schoolopdracht, mailtjes van werk die doorgaan. De mensen om ons heen, die leven door. De zondag als een dag, als alle andere dagen. Hebben wij deze dag rust? Zoeken we deze dag om God te vinden? Om vrede met God te krijgen? Te midden van alle druktes die er zijn, alle stress die zich kan opstapelen. Een moment om God te zoeken. De Zoon des Mensen is gekomen. Zijn komst. Een komst met een nadrukkelijk doel. Maar eerst terug. Hij is gekomen. Komen neemt twee dingen mee. Als je ergens komt, dan kom je ergens aan, een bestemming. Maar je komt ook ergens vandaan. Want anders ben je niet gekomen, dan was je er al. Dus komen heeft twee elementen. Een element van ergens naartoe gaan, een bestemming. En een herkomst, een vertrek. Zometeen zullen we gaan kijken naar die herkomst van de Heer Jezus. Maar eerst zijn aankomst, zijn doel, zijn bestemming. Waar is hij naartoe gegaan? De afgelopen weken hebben we kerst gehad. De Heer Jezus is gekomen naar deze aarde. Geboren in Bethlehem als een klein kindje. Hij is gekomen als een mens. Niet per ongeluk. Het had niet net zo goed kunnen zijn dat hij op Mars geboren zou worden of op Venus. Nee, doelbewust is hij naar deze wereld, naar deze aarde toegekomen. En zo vormt Lucas 19 vers 10 het centrum van het gedeelte dat we lazen. We moeten die verhouding van vers 10 met die versen daarvoor goed in het oog houden als we deze tekst lezen, bestuderen. En dat kunnen we het beste voor ons houden als we denken aan een schoolboek. In ieder geval in mijn tijd stonden er plaatjes in het schoolboek en waarschijnlijk zal het bij u in uw tijd ook al geweest zijn. Als je een boek van geschiedenis hebt, dan staan de afbeeldingen naast de tekst zo her en der verdeeld. En wat is nou het doel van zo'n afbeelding, van zo'n plaatje? Dat is als het goed is niet om de bladzijde op te vullen, omdat het leuk is om te zien. Nee, die plaatjes die hebben een doel. Als het goed is laten zij iets zien van wat er in die tekst beschreven staat. Want sommige dingen zijn nu eenmaal heel lastig in woorden te vertellen. Stel dat ik u nu moet vertellen, dan denken we bijvoorbeeld aan de tijd van het Romeinse Rijk, dat ik u moet vertellen hoe groot het Romeinse Rijk niet is geweest. En ik zou u moeten gaan vertellen hoe die hele grens heeft gelopen. Ik zou het met woorden kunnen proberen te vertellen, moet ik wel eerst opschrijven, maar dan zou ik die hele grens aan u vertellen. Maar als ik dan klaar ben, zegt het u eigenlijk weinig. Ja, er zijn allerlei plaatsen genoemd, maar waar ze liggen. Er worden allerlei punten genoemd, maar of daar nou kilometers tussen liggen, of meters. Totdat je zo'n plaatje ziet. Een plaatje waarop het gedeelte van het Romeinse Rijk is gemarkeerd. En dan ineens zie je hoe groot dat Rijk wel niet is geweest. Een plaatje maakt iets duidelijk van de tekst, van wat de tekst wil zeggen. En zo hebben we vanavond in Lucas 19 vers 10 een tekst. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En vers 1 tot en met 9 is eigenlijk het plaatje bij deze tekst. Daar zien we wat deze tekst wil zeggen. Wat deze tekst bedoelt. En zo zullen we ook steeds vanuit deze tekst, het tiende vers, terugkijken naar die geschiedenis met Zacchaeus. Hoe we daarin zien gebeuren wat in vers 10 wordt gezegd. De Zoon des Mensen is gekomen naar deze aarde. En als we daarover nadenken, is dat toch vrij wonderlijk. Hij, Gods Zoon, die naar de aarde kwam. Niet naar een paleis van koning Herodes, maar in een arme wieg, in een arm gezin. Ja, naar wat voor een plaats? Deze aarde, deze wereld. Het is geen mooie plaats om te zijn, helaas. Als je het nieuws enigszins volgt, dan word je er soms stil van. Wat een ellende. Wat een gedoe er wel niet is. Mensen die elkaar afmaken. Mensen die elkaar vermoorden zonder enig berouw, zonder enige spijt. Mensen die om niets elkaar naar het leven staan. Waarbij anderen onschuldig, denk aan zo'n vliegtuig als in Iran, worden neergehaald, worden gedood, uit het leven getrokken. Mensen die de ander niet als een mens zien, maar als een beest, als ongedierte. Wat is deze aarde voor een plaats geworden? Een plaats van haat. Een plaats van dood. Dan krijgen die woorden van Paulus kracht. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. En tezamen als in een barensnood is tot nu toe. De schepping, de aarde kreunt. Puft. De weeën weg van pijn, van verdriet, van ellende. Denk aan iets wat er nu in China gebeurt met dat virus. Denk aan wat er in Australië gebeurt met die bosbrand. Oorlogen her en der. De aarde kreunt, de aarde zucht om de pijn en de dood die erin is gekomen. Wat is deze aarde voor een plaats dat de Heer Jezus daar naartoe wilde komen? Een plaats van ellende, van zonde. Maar misschien zeg je wel van ja, heus, het is allemaal wel erg wat er gebeurt. En weet je, het is best, je denkt toch wel van zo als je weer hoort dat er 200 mensen bijna gedood zijn bij zo'n vliegtuigcrash. Maar om nou te zeggen dat het me echt iets doet. Dat het me echt raakt. Ja, dat kan ik eigenlijk ook niet zeggen. Je wordt oversteld door al dat nieuws. Elke keer weer die aantallen, de doden op, en stapelen zich op elkaar. En eigenlijk is er geen ruimte meer om het bij je binnen te laten komen. Maar dat zuchten van de schepping, dat zit niet alleen op het grote wereldgedeelte gebeuren. Niet alleen op die moorden en die doodslagen en die oorlogen ver weg. Maar dat zuchten van de wereld kan ook heel dichtbij klinken. Moeite en zorgen. Pijn en verdriet. En misschien vandaag de dag wel het meest eenzaamheid. Het gevoel alleen te zijn, het gevoel alleen te staan. Hoewel misschien omringd door allerlei mensen. Hoewel misschien zelfs getrouwd, kinderen. Eenzaam. Alleen. Die pijn gaat diep. En misschien u die nu thuis meeluistert. Erkent dat. Eenzaamheid is een grote pijn. Niemand om mee te spreken, niemand om te ontmoeten. Dagen die voorbij gaan zonder dat we iemand zien. Ook dat is het zuchten van de schepping. Ook dat is gevolg van de zonde. Het zuchten van de schepping. Maar het is niet alleen bij ouderen. Ook onder jongeren is veel eenzaamheid, veel gevoel van alleen te staan. Vaak te midden van allerlei druktes. Vaak te midden van allerlei dingen die er gebeuren in je leven. Een rijk sociaal leven. Maar toch het gevoel dat je met niemand kunt spreken. Toch het gevoel dat er geen herkenning, geen ontmoeting is met de ander. En je moet maar opklimmen en beter worden. En je moet maar meer en meer en meer. En je voelt je geïsoleerd, je voelt je alleen en machteloos. En waar anderen het voor de wind lijkt te gaan. Waar anderen altijd meer likes hebben dan jij. Zucht je onder die pijn en die eenzaamheid. De schepping zucht. Ook die eenzaamheid is een gevolg of hoort bij dat zuchten van de schepping. Niet alleen die grote oorlog, niet alleen die grote ramp. Ook dit. En dat is die aarde waar de Heere Jezus naartoe kwam. Dat is de plaats waar de Heere Jezus gekomen is. Ook Zacchaeus was alleen. Als tollenaar stond hij buiten de samenleving. Helemaal als oppertollenaar. Ergens zweef hij tussen aan de ene kant die Romeinen voor wie hij een tollenaar was. Maar ja, die hem als Jood nooit echt serieus namen. En aan de andere kant zijn volksgenoten die hem zagen als een verrader, als een collaborateur, zeg maar een NSB'er in onze termen. Zacchaeus was alleen. En als het in vers 3 dan wordt gezegd dat hij klein van persoon was, dan is dat niet alleen de klank dat hij letterlijk gewoon kort was. Gewoon geen lang persoon was. Maar ook dat gevoel dat hij een niemand was. Dat niemand hem zag staan. Dat mensen hem de rug toekeerden. Met de nek aankeken. Ook hij was eenzaam. En dat is een direct gevolg van de zondeval. Niet in de zin van, hé, omdat je bent eenzaam om wat je hebt gedaan. Omdat u dat hebt gedaan, moet u nu lijden onder eenzaamheid. Nee, maar omdat in de zondeval, omdat met de zonde de gerichtheid van de mens veranderd is. Want laten we eens meedenken naar de wet. De samenvatting, deze morgen nog geklonken. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Stelt u zich eens voor dat dat in het hart van elk mens volmaakt zou leven. Dan zou er toch geen eenzaamheid meer kunnen zijn. Als ieder mens dat zou naleven, dat zou uitleven. Als dat Gods plan, Gods wens, tot zijn vervulling, tot zijn volmaking zou komen. Hoe zou er dan ooit nog eenzaamheid kunnen zijn? Maar de zonde heeft een knop omgezet. De zonde heeft het hart veranderd. Niet meer God boven alles en de naaste als onszelf. Maar ik boven alles en de naaste ten bate, ten behoeve van mijzelf gebruiken, misbruiken. Dat is wat er in het hart leeft en wat er in het hart zit. De ander is prima. Zolang ik er maar beter van word. Ik wil de ander best helpen. Zolang ik er maar een goed gevoel bij krijg. Misschien heel zwart-wit. En gelukkig is er nog veel liefde. Is er nog veel compassie met elkaar. Maar op de bodem van het hart is dit er. Dit is het beeld van de vorst van de duisternis. En dat is het beeld wat in ons hart leeft. Als ik maar. En de ander, ja. De aarde zucht. En zuchten wij mee? Zuchten wij mee met die schepping die zucht onder die zonde? Die zucht onder die andere gerichtheid? Die zucht onder alles wat er op die aarde gebeurt? Of bevalt het wel? Zouden we eigenlijk liever niets willen? Misschien dat we het niet zo zeggen, want ja, dan val je wel buiten de boot. En je kunt toch moeilijk zeggen dat je alleen maar aan jezelf wil denken, want ja, dat past niet. Maar als we eerlijk zijn, onuitgesproken misschien. Zuchten wij met de schepping mee? Zo niet, laten we dan eens kijken naar die Zoon des Mensen die gekomen is. Hij kwam. Moet je eens kijken wat hij er allemaal niet van over heeft gehad om te komen. Om die hele weg te gaan. We hebben hem vanavond nog beleden. Die gekomen is, die geboren is, die geleden heeft, gekruisigd, gestorven, begraven. Hij heeft dat allemaal ervoor over gehad. Hoe zouden we dan nog aan onszelf vast kunnen houden en aan die andere gerichtheid? Op mijzelf. Dan grijpen we terug waar we mee begonnen. Komen heeft twee kanten. Een aankomst, een bestemming. Deze aarde, die zucht. Maar ook een herkomst, een vertrek. In plaats waarvan je vandaan ging. En ook dat had de Heer Jezus. En het contrast kan bijna niet groter zijn. de hemel. Die plaats waar hij was aan de rechterhand van God. Waar hij speelde bij God. In volmaakte harmonie, heerlijkheid, vrede. Omringd door de engelen in volmaakte heerlijkheid. Wat een plaats was het waar hij vandaan kwam. Wat een herkomst, wat een vertrek is er van de Zoon des Mensen. Dat is de plaats waarvoor hij kwam. En wat hij opgaf. Wat hij gaf om te komen naar deze aarde. Als wij gaan verhuizen, dan willen we toch erop vooruit gaan. Als we op vakantie gaan, dan willen we toch een mooiere, een leukere omgeving zien. Wie zou nu van een vrijstaand huis verhuizen naar een krot op de vuilnisbelt? Dat doe je niet, in ieder geval niet vrijwillig. Met de eerbied gesproken is dat wat hij heeft gedaan. Vanuit de hemel, vanuit de heerlijkheid. Een plaats zonder ellende, zonder pijn, zonder verdriet, zonder gedoe. Naar deze aarde waar dat allemaal wel is. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren. Ja, want toen kwam hij al. Niet omdat er een hele groep mensen was die hier op aarde een SOS-bericht naar de hemel zond. Kom alsjeblieft, red ons. Wij zijn in nood. We hebben u nodig. Toen wij nog zondaars waren. Er kwam geen SOS-bericht vandaan. Nee, sterker nog, toen hij kwam. Toen gingen de alarmen af. Om hem weg te houden. Om hem weg te duwen. Om hem aan de kant te zetten. We hebben hem niet nodig. We hoeven hem niet te hebben. Waarom? Maar hij kwam. Van de hemel. Naar deze aarde. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Daarmee zijn we bij het tweede punt. De Zoon des Mensen zoekt wat verloren was. Want Jezus kwam niet alleen. Je zou kunnen denken aan een inspectietocht. Dan kom je en dan ga je eens rondkijken hoe het eraan toe is. En je schrijft een dik rapport en je brengt dat terug en het is weer klaar. Je bent gekomen, je bent door zo'n gebied heen gereisd. Maar je bent tegelijkertijd op afstand gebleven. Hè. Je bent niet een deel ervan geworden. Maar zo is de Heer Jezus niet gekomen. Nee, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij is erin ondergegaan. Maar we moeten het hier wel goed lezen. Want de tekst zoals we hem hier lezen kan misverstand opwekken. We lezen, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Je zou het kunnen lezen als, nou, de Heer Jezus is gekomen en hij is gaan zoeken. Die mensen die op dat moment eigenlijk al niet meer verloren zijn. Die verloren waren eerder, maar die zijn inmiddels opgeknapt, verbeterd. Zijn in een wat redelijker staat gekomen. En die zoekt hij nu. Mensen die alvast wat zijn opgeklopt. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar niet meer is. Maar zo is het hier niet bedoeld. In het Nederlands gebruiken wij tegenwoordig de werkwoordsvorm, werkwoordstijden anders. We zouden vandaag de dag meer vertalen met... Die verloren zijn, die verloren is. Het gaat erom dat pas wanneer hij die persoon gezocht is, wanneer die persoon zalig gemaakt is, pas dan is hij niet meer verloren. Maar tot dat moment wel. Dus de Zoon des Mensen zoekt en maakt zalig wat verloren is. Nou, dat stelt wel een vraag aan ons. Als hij nou gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dan moeten we wel verloren zijn, want anders zoekt hij ons niet. Als we het gevoel hebben dat wij het best wel aardig voor elkaar hebben. Dat we het nog wel redelijk ervan afbrengen. Dat het toch zo erg met ons niet is. Ja, dan is hij niet gekomen voor ons. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dan straks na je sterf of als Jezus eerder terugkomt. Ja, dan mag je hem gaan uitleggen. Dat je vond dat Jezus niet voor jou gekomen was. Omdat jij toch, toch best wel redelijk voor elkaar had. Hoe zouden we daar kunnen staan? In zijn ogen kijken. We zongen er iets van in Psalm 2 over die koning. Over dat bestaan twisten met Gods gezag. Het zijn harde, strenge woorden die je dan zingt in Psalm 2. Hoe zouden we kunnen bestaan? Als we zeggen denken, of in ieder geval leven vanuit een gevoel dat we eigenlijk niet verloren zijn. Psalm 14 zingt er wel anders van. Er is geen mens die goed doet. Er is geen mens die God zoekt. Alle zijn ze afgeweken. Zonder uitzondering. Zonder dat er één ontbreekt. Ieder mens is verloren. En verloren, soms zo te zeggen, een woord uit de afgrond. Een woord uit de hel. Verloren kijkt in die diepte van de hel en ziet daar de ellende, de wanhoop, de pijn, het verdriet. Zonder God, afgesneden van zijn liefde. Niets van liefde, niets van genegenheid meer. Maar vooral ook geen hoop, geen enkele verwachting, geen uitzicht. Voor eeuwig zal het voortduren. Onze gedachten worden denk ik snel onrustig als we daarover nadenken. Het is toch iets waar we liever omheen denken of langs denken. Maar als onze gedachten erbij stilzetten, bij de hel, in al zijn verschrikking, in al zijn ellende, de plaats waar geen hoop is, waar als je daar bent, en nooit meer een verandering is. Voor altijd in de pijn. Voor altijd zonder God. Dat is wat verloren zegt. Dan zie je hier op aarde soms verschrikkelijke beelden van oorlogsgebieden. Ik had het sterk, ook zelf sterk toen ik beelden zag van die bosbranden. Bepaalde beelden van hoe dat daar in Australië gaat. En dat je beelden ziet dat er om die mensen, die brandweermensen heen, alleen maar vuur te zien is. Een vuur dat jaagt, dat blaast, dat gaat. Dat is een beeld van de verschrikking die wacht. Maar alles wat hier op aarde is, is slechts een zwak afschijnsel. Van de echte ellende en pijn die het zal zijn. Verloren is de toestand van de duivel in de hel. Van de Satan die tegen God in opstand kwam. Verloren is dus de toestand van mensen die Satan volgden. Maar daar liet God het niet bij. God zei niet, jullie zijn verloren en bekijk het maar. Maar God kwam. Zijn de Zoon des Mensen is gekomen. Juist om te zoeken wat verloren is. Juist om die mensen te redden. Juist om die mensen uit de ellende omhoog te trekken. Hij kwam als een kindje. Hij is opgegroeid als wij. Niets anders dan wij. Je zou hem in die zin niet herkend hebben. Ook hij was eenzaam. Kende pijn, kende verdriet. Ook hij werd verstoten, aan de kant gezet door mensen. Niet ontvangen. Gehaat. Ja, hij is zelfs door die diepte van die hel, van die verlorenheid heen gegaan. Voor vrienden. Voor knechten. Ik denk terug aan die tekst van net. Toen wij nog zondaar waren. Zo'n God is hij. Dat hij niet eerst een grote aanbetaling vraagt. Voordat hij komt. Dat hij niet eerst zeker wil weten dat hij wel wat terugkrijgt voordat hij iets geeft. Hij stierf aan het kruis. Hij droeg de schuld, de last van die zonde. Nog voordat er iets bij ons was. Aanbidden we dit kind al. Dit kerstkind dat gekomen is. Hij die kwam om de zonde van de wereld te dragen. In zijn lichaam, in zijn leven. Hij kwam als een kind. Volmaakt. Heel anders dan andere kinderen. Dan onze kinderen. En ook als Zacchaeus. Hij is een kindje geweest. Ja, toen hij geboren was en zijn ouders hem zagen, hebben ze hem een prachtige naam gegeven. Zacchaeus. Betekent zoiets als de onschuldige. De zuivere. Hebben ze het als een gebed gegeven? Hadden ze misschien grote verwachtingen van hem? Hij legde een roemrucht voorgeslacht waarin ze dachten dat hij wel zou voortgaan. Nou, deze Zacchaeus, die heeft zijn naam geen eer aangedaan. Ook hij was echt een kind van zijn ouders. Ook hij was echt een mens. En als zo'n kindje geboren wordt en het in je handen houdt, dan is er zoveel onschuld. Zoveel liefde in je hart. Zo'n klein mensje. Zo hulpeloos, zo teer. En toch geldt ook dan al dat datzelfde hart erin zit. Ook al blijkt het nog op geen enkele manier. Ook al kun je nog niet zeggen dat het kind op dat moment al zondigt. Maar het is zondig. Dat hart zit erin. Het is zo aangrijpend. Zoals u weet verwachten wij binnenkort ook een kindje. Maar dat is een gedachte die aangrijpt. Dat kind wordt niet geboren als een wedergeboren, als een gelovige. Iemand zei eens, God kent geen kleinkinderen, maar alleen kinderen. Die gedachten, geboren, zijn verloren. In datzelfde laken en pak als wij. Maar dan mogen we hopen. We hoeven niet wanhopig te zijn. Hoop Gods genade. Want God komt naar de kinderen toe. Hoe klein ze ook al zijn. Hij wacht niet af tot ze groot zijn, mondig zijn en hun geloof kunnen beleiden. Nee, hij komt zelf in de doop naar ze toe. Hij sluit zijn verbond al, als ze nog zo klein zijn dat ze nog niets kunnen. Verbond is misschien een moeilijk woord, maar je zou het doorgaans ook misschien kunnen vertalen met het beeld van, God gaat een relatie aan. God zegt, ik ben een vader, ik ben zijn of haar God. God wacht niet tot dat kind komt, maar hij komt er al naartoe, voordat het kind komt. En dat mag hoop en verwachting geven. Als God al komt, ook naar dat hele kleine leven dat nog niks kan. Voor God is dat kleine kindje, hoe klein het ook is, niet waardeloos. God kent niet alleen maar volwassenen. Mensen die tot in de kracht van hun leven gekomen zijn. Ook hij kent ook het kinderhart. Hij is zelf kind geweest. En in die handen mogen we onze kinderen leggen. Pleitend op zijn belofte. Pleitend op zijn verbond. Hetzelfde verbond als van Zacchaeus. In vers 9 lezen we erover. Nadermaal ook deze een zoon van Abraham is. Hij was besneden. Hij was opgegroeid in het geloof. Maar hij had het de rug toegekeerd en was voor het geld gegaan. Hij was zelfs zeer rijk geworden. Hij had carrière gemaakt. De overste van de tollenaren. Zacchaeus was een tollenaar geworden. En dat had hij goed gedaan. Hij had het goed voor elkaar. De Romeinen wilden dat die tollenaren geld voor hun inden, de belastingen. En het was handiger als Joden dat deden dan zij, want dat was met de taalbarrière en zo was dat veel praktischer. Dus die tollenaren gingen de belasting in. Maar ze vroegen te veel. Ze eisten te veel geld van de mensen en de rest staken ze in hun eigen zak. En zo werden ze op een oneerlijke manier rijk. En deze geest was er zo ver gegaan dat hij zichzelf had opgewerkt tot de overste van de tollenaren. Hij ging zelf niet meer dat geld incasseren, maar hij incasseerde het weer van andere tollenaren onder hem. Een heel systeem, een hele organisatie. En door de jaren heen was hij zo rijk geworden. Maar ja, wat had het hem gebracht? We zagen net al, hij werd met de nek aangekeken. Hij telde niet mee. In de synagoge mocht hij niet meer komen. De mensen verachtten hem. Hij ging veel te veel om met die heiden. Hij trok oneerlijk geld naar binnen. Hij werkte op de Sabbat. Hij was rijk, ja. Gouden bergen. Maar gelukkig? Nee. Zijn werk was zijn ondergang geworden. Zijn zucht naar geld. Het werk is goed aan zich, maar het kan je overnemen. Het kan de meester van je worden. En dan neemt het je mee in de ondergang, zoals we hier zien bij Zacchaeus. Werk, ja, het kan een risico zijn. Voor velen van ons wellicht ook. Verslaafd aan werk, aan geld. Als een fuik waar je steeds verder in komt. En steeds vaster in komt te zitten. En er niet meer uitkomt. Leg het bij de Heeren neer. Vragen rondom ons werk. Rondom sollicitaties, promoties, etc. De keuze van een werk kan bepalend zijn voor onze toekomst. Maar ook voor de toekomst van ons gezin als we het hebben gekregen. Is die gerichtheid op onszelf leidend? Of die gerichtheid op God? Onszelf. Of God. Zacchaeus was gegaan voor het geld. Hij was rijk geworden, zeer rijk. Maar hij ondertussen diep ongelukken, verloren in de greep van de hel. In de greep van de zonde. En terwijl we dat lezen, klinkt het als het ware als een echo, dat andere gedeelte dat we lazen. Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed, hè, die bezitting hebben, die rijkdom hebben, in het koninkrijk van God ingaan. Want het is lichter, het is makkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijk in het koninkrijk van God ingaat. Dit gedeelte klinkt als een echo op dat vers wat de Heer Jezus daar uitsprak. En de omstanders die zeiden, wie kan dan nog zalig worden? Als het zo moeilijk is om in het rijk om zalig te worden, en wie is niet rijk? Wie kan dan zalig worden? En hier in dit gedeelte gaat de Heer Jezus daar een antwoord op geven. Op die vraag, die echo. Wie kan dan zalig worden? Hij komt. Hij komt om te zoeken en zalig te maken. Verloren is niet toevallig, niet zomaar. Hij zoekt Zacchaeus op. Die Zacchaeus die vastzit in die zonde. Die Zacchaeus die vastzit in dat geld, in dat goed. Hij zoekt mensen op die vastzitten. Die verloren zijn. Waarin dan ook. Of dat nu je werk is of je geld. Of dat nu vrienden, familie zijn. Of dat nu je uiterlijk is in de natuur. Of dat nu porno, drank of seks is, wat dan ook. Hij zoekt mensen op waar ze zijn. De Zoon des mensen zoekt. Niet wat al een beetje voor elkaar is. Maar wat verloren is. Waarom? Om terecht te wijzen. Om met de zweep te slaan. Om te straffen. Met de ban. Nee, om hen te redden. Te leiden als een liefdevolle herder. Als de goede herder. En daarmee zijn we bij het derde punt. De Zoon des mensen maakt zalig. Want daar hebben we dus Zacchaeus. Hij heeft het gehoord van de Heer Jezus. En hij wil eigenlijk de Heer Jezus zelf ook wel eens een keer zien. En hij gaat naar die weg toe waar de Heer Jezus langs zal komen. Maar hij gaat het nooit redden om de Heer Jezus echt zelf te zien. En dan bedenkt hij een plan. Hij gaat in een boom klimmen. En vanuit die boom heeft hij een goed overzicht op alle mensen. En op de Heer Jezus en op de weg die daar komt. En zo denkt hij, kan ik de Heer Jezus zien terwijl niemand anders mij kan zien. Maar de Heer Jezus weet waar Zacchaeus is. Hij weet alles. Hij weet waar we zijn, wat we denken. En zo klinkt het daar, Zacchaeus. Haast u en kom af. Want ik moet heden in uw huis blijven. De Heer Jezus wil bij Zacchaeus komen. Zacchaeus blijft niet alleen. De Heer Jezus heeft oog voor dat verloren. En ook vanavond komt de Heer Jezus hier langs. Hij noemt u, hij noemt jouw naam met een liefde die je nog nooit hebt gehoord in een andere stem. Ik moet vandaag, vanavond, in uw huis zijn, in jouw huis. Nee, niet in het huis van die buurman. Niet in het huis van die ander. Nee, in jouw huis. In uw huis. Hij komt langs en zegt het. Ik wil vanavond bij u zijn. Handelen we zoals Zacchaeus? Die naar beneden komt en vol blijdschap de Heer Jezus ontvangt. Die zegt, kom binnen, heren. Of wijzen we hem af. Houden we hem van ons lijf. En zeggen we, nee, alsjeblieft niet. En misschien dat we het heel vroom inkleden, dat het niet kan. En dat het toch niet in ons huis zou mogen. En dat we eigenlijk veel te zwak en te klein zijn. Misschien dat het ons niet zo bij zoveel interesseert. En dat het gewoon is, nee, ik heb niet zo zin. Of ik geloof er niet in. Of ik heb er niks mee. Maar dat verandert niks aan de roep van de Heer Jezus. Ik moet heden in jouw huis zijn. In jouw leven. In uw leven. Stuur hem niet langer weg. Laat hem niet staan. Die verlorenheid lonkt. De hel ligt open. De ellende. Hij kan redden, hij alleen. Want waar verloren een woord is van de hel, zoals we net zagen, daar is zalig een woord van de hemel. Waar het straalt en schittert van heerlijkheid en glorie. Zalig betekent gered, de band met God hersteld. Voor altijd vrede met God. Geen pijn, geen verdriet meer. Tenminste, wel aardse, maar niet meer in een relatie met God. Omdat de Heer Jezus de straf heeft gedragen, is die band hersteld. Ja, helaas, die zonde trekt. Ja, helaas, die zonde blijft trekken. Maar in de kern ben je vrij. Bevrijd. Vrij door God, vrij door Jezus. De Heer Jezus kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Om mensen uit die verlorenheid te trekken en hen klaar te maken om in die hemel op te gaan. Dat doet hij niet door ze wat op te poetsen. Door ze wat te verbeteren. Door ze wat kracht te geven om het wat beter te gaan doen. Dat doet hij door zijn eigen gerechtigheid te geven. Zijn eigen zonderloosheid. Zijn eigen heiligheid. Hij geeft zichzelf. En hij neemt het ons. En daarom mogen we het altijd bij hem en in hem hebben. We worden nooit zelfstandig. Alsjeblieft niet. Altijd afhankelijk van hem. Van onze goede zalig maken. En in hem mogen we dan het leven hebben. In hem mogen we de vrijheid hebben. De zekerheid. En daarmee hangt het dus ook niet van ons af. Van ja, weet je, op het moment dat ik een portemonnee voor geld krijg. En ik geef alles uit. Dan sta ik weer met lege handen. Dan heb ik niks. Maar nu is het altijd in hem. Ik krijg nooit een portemonnee vol geld in handen. Maar ik mag het altijd van hem vragen. Hij geeft. Hij redt. Hij houdt vast. En dat is een beeld van die genade van God. Die daarin schittert. De Heer Jezus. Diegene mensen die al een eind op weg zijn redt. Maar een Zacchaeus. Een man. Waarvan je zou zeggen, het is onmogelijk dat dat wat gaat worden. En juist zo'n persoon redt Jezus. In zichzelf geeft antwoord op die vraag. Wie kan dan zalig worden? Nou, iedereen. Niemand uitgezonderd. Kijk naar Zacchaeus. Kijk naar dit plaatje. Die staat bij deze tekst. Zacchaeus' overgave verandert zijn hele leven. Er gaat een nieuwe wind waaien door het leven van Zacchaeus. De wind van de Heilige Geest, van de liefde. En de Heilige Geest gaat in hem wonen, maar die verandert hem ook. Dat bezit, dat geld wat eerst zo van belang was, die status op het tollenaar, het doet er niet meer toe. Nog zonder dat de Heer Jezus iets zegt, geeft hij zijn goederen weg. Geeft hij de helft van zijn goederen weg en alles wat hij oneerlijk heeft verkregen, zal hij vergoeden. Zacchaeus laat door zijn woorden, door zijn daden blijken dat hij is veranderd. En daarom zegt de Heer Jezus het ook, heden. Is deze huize zaligheid geschied. En helemaal ook deze een zoon van Abraham is. De liefdestem van de zoon van de mensen verandert hem. Zacchaeus gaat beleiden. Maar ook recht zetten. En dat is denk ik nog een belangrijke les uit het gedeelte. Wij leven vaak bij de gedachte dat je zonde moet beleiden aan God. En dat God ze moet vergeven. En dat is waar. Maar voor God houdt het daar niet op. Stopt het daar niet. Zoals we ook hier bij Zacchaeus zien. Zacchaeus houdt dat geld dat hij oneerlijk verkregen heeft niet. Zo van, ja, ik heb nu eenmaal mijn zonde beleden. Ik ben nu gered. Ja, wat daarvoor is gebeurd, dat zal wel. Zacchaeus gaat rechtzetten wat er is gebeurd. Naar het woord van de Heer Jezus. Als je naar het altaar op weg bent. En je bent op weg om je offer te brengen. En je komt daar. En je denkt opeens. Oh ja. Ik heb nog iets recht te zetten met mijn broeder. Laat je offer daar. En ga het eerst recht zetten. En kom dan terug. Dat recht zetten. Is geen voorwaarde. Nee, het is altijd eerst belijden aan God. Maar die belijdenis blijkt dus waar te zijn. Als hij ook uitwerkt in een belijdenis naar anderen. Naar die anderen die wij beschadigd hebben. Naar die anderen die wij pijn hebben gedaan. Naar die anderen die wij misdeeld hebben. Het een hoort bij het ander. Misschien is dat wel het moeilijkste. Die schuldbelijdenis. Om de ander in de ogen te kijken en zeggen. Dit heb ik u gedaan. Dit heb ik jou gedaan. En daar wil de Geest kracht voor geven, maar... Achter die schuldbelijdenis staat geen punt. Na de rechtvaardiging volgt de heiliging. Het oude leven kan niet voortgaan. De oude fouten kunnen niet blijven waar ze zijn. Maar moeten worden rechtgezet. De Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Dat is de kern. Daar mogen we ons aan vastgrijpen. En als dat is gebeurd. Als we zijn gevonden. Als we zalig gemaakt zijn, als we ons hebben overgegeven aan hem, dan mogen we dat nieuwe leven ingaan. Dat leven door zijn kracht. Waarin we onze zonden mogen belijden. Ook naar de ander. En zo gaat Jezus vanavond. Nogmaals hier doorheen. Door de gemeente, langs ieder van ons. En zegt het heden, moet ik in jouw huis zijn. Vandaag nog, niet morgen, niet overmorgen, niet volgende maand. Vandaag moet ik bij u zijn. Ontvangen we hem. Door op onze knieën te gaan. Of wijzen we hem af. Ontvangen we hem met blijdschap. Opdat we in de heerlijkheid in mogen gaan. Of wijzen we hem af. Waarbij als we hem blijven afwijzen. Die verlorenheid blijft. In hem is redding. In hem is heil. In hem is heerlijkheid. Gemeente. Ontvang hem toch. Amen. Laten we met elkaar zingen in antwoord op de verkondigingen Psalm 37, daarvan de versen 11 en 19. De boze neemt door hebzucht aangedreven, met lister leen en legt de schuld niet af. En let toch en zie op vrome en oprechte, want wat men denkt van de uitkomst hunner paan. Psalm 37, de versen 11 en 19. zoeken we opnieuw het aangezicht van de Heer, maar nu in dankgebed en in voorbeden. Laat ons bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie-enige God, hoe groot bent u. Dat u zoveel liefde, dat u zoveel genade laat zien, Heer. Door een Zacchaeus zalig te maken. Ja, Heer, dat u zo antwoord geeft op die vraag, wie kan dan zalig worden? Nou, iedereen. Want bij u, Heer, is niets onmogelijk. Uw handen zijn nooit te kort. Uw macht is nooit te klein. Voor iedere van ons is er redding bij u. Maar tegelijk, Heere, bidden wij u opnieuw. Opent u onze ogen voor onze weg. Voor de ernst van onze natuurlijke weg. Die de verlorenheid ingaat. En die eigenlijk al in de verlorenheid is op dit moment. Dat we niet verder kunnen leven, Heere, als dat ons leven tekent. Dat we niet verder kunnen leven, Heere, als wij u niet kennen en niet bij u leven, met u leven. Dan kunnen we vol vrome praat zitten. Een prachtige buitenkant. Maar Heere, als ons hart verloren is, dan zal het ons niet baten. Ontdekt u ons dan aan onszelf, hoe we ook leven, waar we ook zijn. Ontdekt u ons aan uzelf, steeds opnieuw. En dat we alleen in u en door u het leven mogen vinden. Dat zullen we nooit zelf hebben, Heer, maar in u mogen wij het vinden en houden. En als we het eens in u vonden, dan mogen we vast en zeker weten dat niet wij het vasthouden, maar dat u ons vasthoudt. U liet Zacchaeus niet meer gaan. En zo laat u ons niet gaan, Heer, als wij eenmaal tot u mochten vluchten. Als u eenmaal mocht ontvangen met blijdschap in ons hart. Heer, brengt u ons daartoe. Dan bidden we ook voor onze geliefden. Voor familie, voor vrienden. Van wie we vrezen, Heer, dat zij buiten u leven. O Heere, opent u ook hun ogen. Uw hand is toch nooit te kort, te zwak, om onze geliefden te redden. Wij pleiten u, Heere, op grond van uw belofte. Als ze gedoopt zijn, Heere, gaat u door met uw werk dat u begon. Geef dat zij dat doopwater niet kunnen verachten, niet daaraan voorbij leven, maar daaraan vastgrijpen en naar terugvallen. Om zo bij u te komen in al uw heerlijkheid en macht. Maar ook als zij buiten de kerk geboren zijn en nooit met u in aanraking zijn geweest. O Heere, geef ook dan dat uw woorden hen mogen bereiken. Dat hun harten veranderd mogen worden. En gebruikt u ons daartoe. Geeft u ons de woorden die we mogen spreken. Op de juiste moment, op de juiste tijd. U kent ons bange harten wat dat betreft. Of ons driftige hart. Als het allemaal dingen zegt dat niet handig is. Momenten die niet passen. Heer, onze tong is zo onbekwaam om te getuigen van u. En daarom bidden wij u, zet u een wacht voor onze lippen. Bestuurt u onze lip en onze mond. Dat we de juiste woorden op de juiste tijd spreken. En dat er zo zegen vanuit mag gaan. Gaat u zo met ons deze nieuw begonnen week in. U weet wat er ons te wachten staat aan werk, aan school, aan andere zaken. Wij leggen ook ziekenhuis op namens behandelingen. Heer, gaat u met ons in al onze dagen, op al onze wegen. Dat we in alles afhankelijkheid van u mogen ervaren. En daaruit mogen leven. In het bijzonder bidden wij u voor hen die eenzaam zijn. Zo hebt u het niet bedoeld, Heer. Dat de mens alleen is. Heel nadrukkelijk zegt u dat ook in Genesis, dat het niet goed is dat de mens alleen zij. En daarom bidden wij u, Heere. Geef u ons een bewogen hart. Maar laat u ook aan hen die eenzaam zijn merken dat u hen kent. Dat ze bij u mogen komen met al hun pijn en hun verdriet. En dat ze mogen merken dat u hen nooit vergeet. dat u hen nooit alleen laat. En dat ze in u een God van nabijheid mogen vinden. Geef ze ons kracht ook op school om te getuigen. Zodat het moeilijk kan zijn als studenten en medeklasgenoten zo anders in het leven staan. Geef ons kracht om staande te blijven. Om ons niet te schamen voor u en voor uw woord. Ook al is dat duizenden jaren oud. Maar Heere, u bent nog veel ouder. U bent van eeuwigheid. En zult tot in eeuwigheid blijven. Al het andere zal veranderen en zal vergaan. Maar u blijft dezelfde. En daarom bidden wij u. Geef ons kracht om staande te blijven in u. Op school, op werk en op alle andere plaatsen. We bidden u voor deze wereld die zucht. In barensnood. Om alle oorlogen. Om alle honger. Om alle ziekten. Alle natuurrampen. We worden overspoeld, Heere, door dergelijke berichten. Zoveel dat het ons afstopt. En ons afsluit. Heere, maar wij bidden u, ontfermt u zich over deze wereld. Ontfermt u zich over hen die gebukt gaan onder al die ellende die daar is. Ontfermt u zich over hen die arm zijn. Die niemand hebben. Over hen die ons mishandeld zijn. Die beschadigd zijn voor de rest van hun leven. Gaat u met hen. Heer, ook als zij u nog niet kennen, geef dat zij het leven mogen vinden in u. Zegent u daartoe het zendings- en evangelisatiewerk. Geeft u volharding om door te gaan met het werk als het moeilijk is. Als het gevaarlijk is. En geef dat de vrucht op de arbeid gezien mag worden. Dat uw kerk mag groeien. Over alle gebieden van deze wereld heen. Gedenkt u deze kerk, hier ter plaatse, maar ook landelijk en wereldwijd. Geeft u in alle kerken honger naar uw woord. Dat we niet uitgaan van eigen gedachten, van eigen leringen. Maar dat we steeds mogen vragen naar u. En dat de houding van de kerk er een mag zijn van knielen. Knielen voor de koning van de kerk. Knielen voor uw woord, voor uw wil, voor uw wet. Geeft u dat ook op synode, op klassees. Geeft u dat op de opleiding. Heer, dat uw woord zo door mag gaan in uw kerk. Want als uw kerk vol is van uw woord, dan mag het ook overstromen naar de samenleving toe. Mag het doorstromen naar de wereld. Mag de wereld vervuld worden van uw heerlijkheid. Daar verlangen we naar, Heer, en we weten dat het hier nooit volmaakt zal gebeuren. En daarom bidden wij u. Kom haastig, Heer Jezus. Kom spoedig weer op de wolken van deze wereld. Heer, om een einde te maken aan dit tijdperk. Een einde aan dit tijdperk vol van zonde, van ellende, van pijn. Opdat die eeuwige toekomst aan mag breken. Die eeuwige dag in uw nabijheid, in uw heerlijkheid, in uw liefde. En dat we daar als hele gemeente, Heere, geeft dat niemand zal ontbreken. Als gemeente u mogen dienen, mogen loven, mogen prijzen. Ja, wat een dag zal dat zijn, Heer, als u komt. Als u komt om deze wereld over te nemen. Daar verlangen wij naar, Heer, en daarom bidden wij u. Kom haastig. Amen. Laten we daar ook over zingen uit Psalm 98, de versen 1 en 2. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, en hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, de versen 1 en 2. Gemeente, ga dan heen in vrede. Bewaar het woord in uw hart, biddend om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.